Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Wij zingen gemeente van Psalm 84, het vijfde vers. Wij deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. Daarna zingen we van Psalm 86 het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heere. En daarna wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 13e hoofdstuk. En daarvan vers 1 tot en met 9 en vers 18 tot en met 23. De schriftlezing voor vanmiddag is dus uit Matteüs 13, 1 tot en met 9, 18 tot en met 23, na de geloofsbelijdenis en Psalm 86, vers 5.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Dus genoemd te lezen, Matthäus 13, vers 1 tot en met 9. En te dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee. En tot hem vergaderde vele scharen, zodat hij in het schip ging en nederzat, en al de scharen stond op de oever. En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende, zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg, en de vogels kwamen en aten datzelfde op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had, en het ging terstond op, opdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden, en opdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen, en de doornen wiesten op en verstikten hetzelfde. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het 100, het ander 60 en het ander 30-voud. Wie oren heeft om te horen, die horen. Vervolgens van vers 18 tot en met 23. Gij dan hoor de gelijkenis van de zaaier. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt het weg, hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort. En de zorgvuldigheden deze wereld en de verleiding des rijkdoms verstikt het woord, en het woord onvruchtbaar. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt. En voortbrengt de 100, de ander 60 en de ander 30-voud. Zover de schriftlezing.
Wij willen, gemeente, deze middag en als de Heer het geeft ook nog enkele zondagen hierna stilstaan bij de bekende gelijkenis van de zaaier. En deze middag staan we stil bij het eerste gedeelte van die gelijkenis waar het gaat over het zaad bij de weg. En we lezen in dat verband onze tekst, die bestaat uit de eerste vier versen van Matteüs 13. Matteüs 13, vers 1 tot en met 4, daar luidt Gods woord en onze tekst. En te dien dagen, Jezus uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee. En tot hem vergaderden vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat. En al de scharen stond op de oever. En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende, zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg. En de vogels kwamen en aten datzelfde op. Tot zover. We willen de Heer eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, het is door uw goedheid dat u ons deze middag samenbrengt onder uw woord. Zou u ons vanmiddag alles willen geven wat nodig is om hier te zijn, om hier te luisteren naar uw woord, om uw woord te ontvouwen. Maar boven alles vragen we van u of u zorgen wil dat het woord in goede aarde mag vallen. Heere, wilt u ons duidelijk maken vanuit de gelijkenis van deze middag wat het betekent dat u als de grote zaaier met het zaad van uw woord niet alleen langs ons leven trekt, maar ook over de akker van ons hart gaat. Leer ons, Heere, en laat ons zien, oud of jong, wat dat betekent. En wat voor groot voorrecht dat is. En wat voor grote verantwoordelijkheden het met zich meebrengt om onder uw woord te verkeren. Want wanneer u het zaad van uw woord strooit over akkers van jonge en oudere harten, dan hebt u daarmee altijd een doel. Het doel dat uw woord vrucht zou dragen. En Heere, geeft u dat dat vanmiddag ook op ons af zou komen. Waar is de vrucht? U hebt er recht op. U hebt uw woord zo vaak gegeven. En wanneer de vrucht ontbreekt, Heere, o, dan past het ons zo om ons voor u te verootmoedigen. Maar geeft u dan ook, Heere, dat we daar niet in zullen berusten. Wanneer we deze middag ons beeld zouden moeten herkennen in dat deel van de grond dat bij de weg is. O, geef dan toch, Heere, dat we wakker geschud mogen worden. En dat we zullen zien hoe ernstig onze toestand is. En maak ons werkelijk verlegen om de regen van uw geest, die harde, aangestampte grond zacht en week kan maken. En maak ons, Heere, gewillig wanneer de ploegschaar van uw woord en van uw wet over ons leven gaat. En geeft u dat ze ons hart, ons leven, door het werk van uw Heilige Geest mag openleggen. Heere, en laat er uw woord in mogen vallen. Gedenk ons zo deze middag en schenkt u wat nodig is. Helpt u, Heere, diegenen die te maken hebben met allerlei moeite bij het luisteren, lichamelijk ongemak, pijn, problemen met het gehoor, andere dingen die ons zwaar kunnen vallen. Heere, wilt u, die alle dingen weet, ons schenken wat nodig is. Maar boven alles opent u ons hart. En legt u dat hart open, u die het eenmaal deed in het leven van Lydia, onder de prediking van Paulus, willen deze middag nog doen, Heere. En laat er deze middag zo gesproken mogen worden door uw dienaar, zoals u dat vraagt. Wij zijn van onszelf onmachtig om uw woord te brengen. Maar Heere, laat het vanmiddag mogen gebeuren, naar de zin en de mening van uw geest. Gedenkt u bijzonder onze jongeren. We hopen een aantal van hen straks te ontmoeten op de preekbespreking. En we vragen van u of u ook daar uw zegen over wil geven. Maar gedenk, Heere, allen. Zij die zich op de toekomst voorbereiden door een opleiding. Zij die al werkzaam zijn. Wilt u met hen zijn in hun jonge leven. Waarin zoveel vragen, zoveel onzekerheden, zoveel twijfels op hen af kunnen komen. Geeft u, Heere, dat te midden van alle vragen uw woord in hun leven het kompas mag zijn. Bindt u onze jonge mensen aan uw woord, aan uw dienst en boven alles door het krachtige werk van uw geest, bindt u ze, Heere, aan uzelf. Wilt u zegen geven aan allen die werkzaam zijn in het onderwijs? Geef hen wijsheid en kracht om met de jonge mensen om te gaan. Geeft u hen ook oog voor de ziel van de leerlingen of de studenten die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Gedenk alle die zich daarop voorbereiden, Heere. We willen nu ook bidden voor degene in onze gemeente die hun krachten mogen geven aan allerlei vormen van saaiwerk in uw koninkrijk. We denken aan het werk van de broeders ouderlingen en diakenen tijdens de huisbezoeken. Schenkt u er uw zegen over, Heere. En laat uw werk aan uw knechten blijken. Heere, geeft u wat nodig is aan degene die in de zondagsschool werkzaam mogen zijn of die leiding geven in het verenigingsleven. Laten ze het woord ook mogen zaaien. En wilt u het woord ook zaaien in hun harten? Heere, gedenk zo aan een ieder. Zegen het samen zijn later in deze week. De dienst die gehouden wordt ter opening van het catechisatie- en verenigingsseizoen. Brengt u ons ook daar samen onder uw woord. Heere, breid uw koninkrijk uit. En vermeerder en bewaar uw kerk in ons land. Zegent u daartoe ook het evangelisatiewerk, maar ook in het buitenland zegent u zendelingen op hun soms zo eenzame posten en in bestreden situaties. Heere, geef uw zegen aan de verkondiging van uw woord onder het volk Israël en laat het oude woord van Zacharia dat we deze morgen zijdelings overdacht hebben toch ook voor hen in vervulling mogen gaan. Dat u uw geest zult uitstorten, de geest der genade en der gebeden, om krachtig werkzaam te zijn, ook onder het huis van Juda en van Jeruzalem. Brengt u velen van het volk van Israël tot bekering en tot geloof in de Christus der Schriften. En geef dat ook een plaats mag hebben in ons gebed. Maar Heere, geef dat we er ook persoonlijk in mogen delen. En wil ons ook vanmiddag laten zien waar onze verantwoordelijkheid ligt. Maar laat ons ook zien wat uw soevereine genadewerk inhoudt. Heere, gedenk ons zo. We leggen alle dingen voor u neer. We bidden u ook voor degene die commissiewerk doen in onze gemeente. Er wordt veel werk gedaan, ook achter de schermen. Schenk er uw zegen aan. Wil ons zo nabij en goed zijn. Gedenk allen die een kruis te dragen hebben. U kent ze ook onder ons, die het zo moeilijk kunnen hebben. Voor wie de weg zo onbegaanbaar schijnt. Heere, zou u de weg willen banen? Zou u zelf voor willen gaan? Zou u uw licht van stap tot stap willen geven en boven alles heiligt u de harten, ook heiligt u de wegen van tegenslag, ook aan onze harten. En geeft u, Heere, dat we bewaard mogen worden voor opstand tegen u op moeilijke wegen. Zo, Heere, leggen we alles voor U neer. Gedenk ons, behoed ons en hoor ons en verhoor ons niet omdat we het verdienen, maar uit genade alleen om Christus wil. Amen. Psalm 65 en daarvan het zevende en het achtste vers. De Godsrivier doet geovervloeien en op het bereide land het nuttig koren welig groeien. Uw goddelijke hand maakt de opgeploegde voren dronken, tot uit de weken kluit waar het droppelend nat is ingezonken, gezegend voedsel spruit. Dat is het zevende vers en we zingen ook het achtste van Psalm 65. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede is voor onderhoud, kerk en pastorie. En de derde, na het amen van de prediking, is voor algemene kosten, kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Straks na het amen van de prediking zingen wij Psalm 126, het derde vers. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Die het zaad draagt, dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zaait het al. Maar hij zal zonder ramp te schromen, eerlang met blijdschap wederkomen en met gejuich ter goeder uur zijn schoven dragen in de schuur. Derde vers van Psalm 126 na de prediking. Mag ik de preek van deze middaggemeente beginnen met twee vragen? En de eerste vraag is: hoeveel preken heb jij in je leven eigenlijk al gehoord? Als wij van de Heere gezondheid en gelegenheid hebben ontvangen om iedere zondag twee keer naar de kerk te gaan, dan kunt u per jaar al meer dan 100 preken horen. En vermenigvuldig dat dan maar met het aantal jaren dat je al naar de kerk gaat. 10 jaar misschien. 10 keer 100, dat is ruim 1000 preken. Of 60 jaar misschien, 60 keer, gaat u maar verder. Ontzaglijk veel preken. En dan nog een tweede vraag. Want als het zo is, en dat hopen we deze middag te horen, als het zo is dat bij die preken het zaad van het woord over de akker van uw leven uitgestrooid werd, over de akker van je hart uitgestrooid werd, waar is dat zaad dan terechtgekomen? Bij de weg? Waar het al heel snel weer opgepikt werd? In de steenachtige grond? Waar het even leek op te schieten en toen verdorde het? Tussen de doornen? Of in goede aarde? Kijk, dat zijn wat vragen die de Heer Jezus eigenlijk aan ons stelt in deze bekende gelijkenis van de zaaier. Hoe hoort u? En wat werkt het woord in ons leven uit? En dan ook, en dat hopen we zeker een van de volgende keren nog te horen, dat al is het dat het woord soms een teleurstellende uitwerking heeft. Want op 3 plaatsen waar het in de gelijkenis van de zaaier terechtkomt, daar draagt het geen vrucht. Maar al is het dat het woord soms een teleurstellende uitwerking heeft, het zal door de werking van Gods geest toch vrucht dragen. We willen met de hulp van de Heere gaan luisteren naar het eerste gedeelte van de gelijkenis van de zaaier. En we schrijven boven onze preek van deze middag: als het zaad bij de weg valt. En dan letten we op 3 dingen. Allereerst staan we stil bij de zaligmaker bij de zee. Dat is vers 1 tot en met vers 3a, waar we lezen dat de Heer Jezus leert bij de zee. In de tweede plaats letten we op de zaaier op de akker. Vers 3b, zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En in de derde plaats staan we stil bij het zaad bij de weg. Dat is vers 4. En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg. En de vogels kwamen en aten datzelfde op. Dus de zaligmaker bij de zee, de zaaier op de akker en het zaad bij de weg. De tekst van deze middag begint met de woorden: en te dien dagen, en op die dag. Wat voor dag was dat? Als Matthäus die woorden hier neerschrijft, dan nodigt hij ons als het ware uit om nog even terug te blikken vanuit onze tekst naar het vorige hoofdstuk. Matteüs 12. En dan kunt u ontdekken dat de Heer Jezus op een bepaalde dag binnen de muren van een bepaald huis geweest is. Er zijn uitleggers die denken dat het het huis van de Heer Jezus zelf geweest is. Maar dat hij daar binnen de muren van dat huis een groot wonder heeft gedaan. U ziet dat in hoofdstuk 12. En daarvan het 22e vers. Toen werd tot hem gebracht een van de duivel bezeten die blind en stom was. Een man bezeten door de vorst der duisternis. En die bezetenheid die kwam ook hierin nog eens extra tot uiting dat deze man niet kon zien en dat hij niet kon spreken. En als die man naar de Heer Jezus toegebracht wordt, dan doet de Heer Jezus een groot wonder. Een drievoudig wonder zouden we kunnen zeggen. Want hij maakt die man vrij van de duivelse banden waarin hij zit. De bezetene wordt genezen. En deze man kan ook weer zien. Hij krijgt het licht in de ogen en hij kan weer spreken. Zijn stomheid wordt evenzeer genezen. Groot wonder. Indrukwekkend wonder ook. En als de Heer Jezus dat dan gedaan heeft, dan roept dat, zo komen we dat uit Matteüs 12 te weten, dan roept dat een reactie op. Dat is altijd zo. Wanneer de Heer iets doet, roept dat reactie op. Heel verschillende reactie ook. Eigenlijk ziet u drie reacties in vervolg op dat wonder. Sommige mensen, de scharen worden ze genoemd, de mensenmenigte die zich in en om dat huis verzameld had, ze reageren ontzet. Dat betekent in ieder geval dat ze diep onder de indruk zijn van het wonder dat de Heer Jezus heeft gedaan. En dat kunt u zich voorstellen. Dat zouden wij misschien ook zijn, diep onder de indruk van wat er gebeurd is. Maar dan zijn er ook nog anderen, de fariseeën, die zich in de loop van de tijd steeds meer ontpoppen als felle tegenstanders van de Heer Jezus. En die fariseeën, ja, ze kunnen dat wonder van de Heer Jezus niet ontkennen, al hadden ze dat graag gewild, maar het is heel duidelijk, het is heel zichtbaar. En dan komen ze met hun eigen verklaring en dan zeggen de fariseeën: deze werpt de duivelen uit door Beelzebul, de overste van de duivelen. Wat ze bedoelen is, kijk, de Heer Jezus, hij doet wel wonderen, maar hij krijgt daarvoor eenvoudig toestemming van de overste van de duivelen. En die laten toe dat bepaalde duivelen uit de ene mens uitgaan en bij een andere mens weer hun intrek nemen. Huiveringwekkend wat deze mannen hier zeggen. Het werk van de Heer Jezus, en dat werk dat is gestempeld door bewogenheid met zondaren. Maar dat werk van de Heer Jezus, dat verslijten ze voor duivelswerk. Het is door Beelzebul dat Christus deze dingen doet. Dat is de tweede reactie. En dan nog een derde reactie. Die komt, en ik kan u dat niet precies aanwijzen, omdat u dan eigenlijk de verschillende evangeliën naast elkaar moet leggen. Maar die komt van de kant van de familieleden van de Heer Jezus. Zijn moeder, Maria. En zijn broers. Want we lezen in Matteüs 12 en ook in het Markus-evangelie dat die mensen ook naar dat huis toekomen waar de Heer Jezus zijn wonderen doet. En ze hebben gehoord dat de Heer Jezus onophoudelijk bezig is om wonderen te doen en om onderwijs te geven en om zich te ontfermen over mensen in nood. En dat hij geen rust neemt en dat hij geen tijd zich gunt om te eten en om te drinken. En dan zeggen ze tegen elkaar, Maria en de broers van de Heer Jezus, dan zeggen ze tegen elkaar, hij is buiten zijn zinnen. Nee, daar bedoelen ze niet precies hetzelfde mee als wat de fariseeën zeiden. Maar het is toch wel heel zorgwekkend wat ze hier zeggen. Ze zeggen eigenlijk, ja, we zouden zeggen, de Heer Jezus, hij is wat overspannen aan het worden. Dat is eigenlijk wat ze bedoelen. Hij is maar druk bezig, hij doet maar het een na het ander. Hij is buiten zijn zinnen, hij is zichzelf niet meer. Hij gaat over zijn grenzen heen. En nogmaals, dat woord dat kwam niet allereerst voort vanuit zo'nzelfde verklaarde vijandschap als de fariseeën dat bedoelden. Maar het is toch wel een woord dat getuigt, ja, dat Maria en de broers zo weinig, zo bitter weinig hebben begrepen van de ontfermende liefde van Christus. Hij is buiten zijn zinnen. Wel, die drie reacties. Ontzetting, onverholen vijandschap en onbegrip. En als de Heer Jezus dat hoort en ziet, want de Heer Jezus zag altijd en ziet nog door onze buitenkant heen in ons hart. Als de Heer Jezus dat ziet in het hart van die mensen, wat doet de Heer Jezus dan? Als die daar in Capernaum is, als hij zich over mensen heeft ontfermd, maar als zijn ontferming op zijn best wat indruk maakt en verder nog heel veel vijandschap opwekt en onbegrip oproept, wat doet de Heer Jezus dan? Schudt hij het stof van zijn voeten? Zegt hij het, ik zal Capernaum verlaten om er nooit meer terug te keren? Dat zou verdiend zijn geweest. En het lijkt er even op alsof de Heer Jezus het ook doet. Want het begin van onze tekst zegt, en te dien dagen, op diezelfde dag dat deze dingen gebeurden, ging Jezus uit het huis. Zou hij Capernaum verlaten? Ja, hij gaat het huis wel uit. En hij begeeft zich wel in de richting van de zee, van het meer van Galilea. Maar als hij daar gekomen is, dan gaat hij verder met het geven van zijn onderwijs. We lezen in vers 2. En tot hem vergaderden vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat, en al de scharen stond op de oever, en hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen. Aanvankelijk is de Heer Jezus dus gaan zitten daar aan het strand van het meer van Galilea. En de mensen, ze hebben zich in een halve cirkel om hem heen gegroepeerd. En ze staan daar te luisteren. Maar de mensenmenigte blijft toelopen en steeds meer mensen komen luisteren. En het gevaar dreigt dat de Heer Jezus in het meer gedreven wordt. En dan gaat hij aan boord van een van de scheepjes die daar liggen. Misschien is het visserscheepje geweest van een van de discipelen. En hij steekt een klein stukje van wal en vanaf dat schip geeft hij dan, terwijl het water zijn stem verdraagt, vanaf dat schip geeft hij dan zijn onderwijs. Hij leerde hen vele dingen en hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen. Dat is wat de Heer Jezus doet. En wat ligt daar nu voor boodschap in? Als we zo aan het begin van de preek even hebben gelet op de zaligmaker bij de zee, dan schitteren in deze 2-3 verzen eigenlijk 2 dingen. Allereerst schittert hier het geduld van Christus. Zijn grote geduld. Als de mensen de vlag van vijandschap hijsen, weg met hem, deze werpt de duivelen uit door Beelzebul. Als de mensen de vlag van het onbegrip hijsen, hij is buiten zijn zinnen. als de mensen hem zo gering schatten, dan hijst Christus de banier van vrije genade. En dan komt hij toch weer met zijn woord. Schittert daarin niet het geduld van de zaaier, zoals we dat straks ook nog zullen horen? En als we de lijn dan even verder doortrekken, ja, dan kunnen we wel zeggen, wat heeft de Heer Jezus Christus niet een geduld met ons? Als hij steeds weer komt met zijn woord, als hij zondag in zondag uit de banier van vrije genade laat wapperen in de prediking, als hij tot zondaren komt met zijn wet, de wet die je mens schuldig stelt en die je mens beschuldigt en die je mens aanklaagt en die je mens veroordeelt. Maar achter al de keren dat de wet van de Heere gesproken wordt, in welke vorm dan ook, ligt het geduld van de zaligmaker, die niet moe wordt om ons onderwijs te geven. En achter al de keren dat het evangelie gepredikt wordt en Christus wordt aangewezen en aangeprezen als de zaligmaker van zondaren, ligt het geduld van de Heer Jezus Christus. Het zou zo verdiend zijn dat de Heere zou zeggen tegen mij en tegen u: nu heb ik wel genoeg gesproken in zijn of in haar leven. Nu is de laatste keer gekomen dat ik het zaad van het woord uitstrooi. En toch gaat de Heere tot op de dag van vandaag nog door. Heeft dat, gemeente, ons hart al eens geraakt? Heeft dat ons hart al eens verbroken? Heeft dat ons ook doen beseffen dat het geduld van de Heer Jezus Christus wel groot is, ontzaggelijk groot is, maar niet oneindig is? Niet oneindig. U weet misschien wel dat het Hebreeuwse woord voor langmoedig, en dat mag u weergeven, uitleggen als geduldig, maar dat het Hebreeuwse woord voor langmoedig letterlijk vertaald betekent traag tot toorn. Dat ligt er achter het geduld. De Heere is traag tot toorn. Hij heeft ontzaggelijk lang geduld. Met de ene in zijn vrijmacht langer geduld dan met een ander. Maar er komt een tijd dat het geduld van de Heere ook op is. En daarom, wat zou het vreselijk zijn als we het geduld van de Heere zouden misbruiken. Als we op kosten van de langmoedigheid van de Heere zouden verder leven, onbewogen onder het woord. Het geduld van Christus, het wil ons hart verbreken. En dan is er nog een tweede eigenschap van de Heer Jezus Christus, die ook schittert in de omstandigheden waarin de gelijkenis van de zaaier verteld wordt. Dat is zijn soevereine macht. Dat wil zeggen, Christus doet wat hem behaagt. En al zijn er dan fariseeën die hem zo verschrikkelijk lasteren, al zijn er familieleden die hem zo totaal verkeerd begrijpen, al zijn er mensen met een hart, onverbroken hart, onder zijn woorden, als de Heer Jezus Christus wil, gaat hij toch door met zijn onderwijs. Hij verlaat misschien de stad Capernaum in de richting van de zee, maar hij gaat er toch door. En hij kan door de barrières van vijandschap en weerstand heen breken. Dat ziet u ook in deze geschiedenis. De soevereine macht van de Heer Jezus Christus. Hij komt en hij spreekt zijn woord. Maar gemeente, dan is de vraag wel van belang. Hoe zijn wij onder dat woord? Hoe ontvangen we dat woord? Het woord van de prediking. En het woord dat iedere dag gelezen wordt. En het woord dat aan de orde komt op de catechisatie en op de verenigingen. En wat je hoort bij de dagopening op school. Hoe ontvangen wij het woord? Wel, het is in verband daarmee dat de Heer Jezus dan de gelijkenis van de zaaier vertellen gaat. En we komen bij onze tweede gedachte. De zaaier op de akker. En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende: zie, een zaaier ging uit om te zaaien. Er zijn uitleggers die zeggen, toen de Heer Jezus daar op het strand van het meer van Galilea deze gelijkenis vertelde, toen heeft hij gewezen met zijn vinger naar een van de heuvels daar bij het meer van Galilea, waar een boer liep die bezig was om te zaaien. Zie, een zaaier ging uit om te zaaien. Het zou kunnen. Maar ook als dat niet zo is, dan was het beeld wat de Heer Jezus hier oproept iets wat onmiddellijk op het netvlies stond van een Israëliet. Want de zaaier, dat was een beeld uit het leven van iedere dag. En we proberen het ons ook voor te stellen. Die zaaier, een man met een soort tas kinderen om zijn middel gebonden, een soort buidel. En in die buidel zitten allemaal zaadkorrels. En met die tas, met die buidel gaat die man naar zijn akker, een stuk grond wat hij in bezit had of wat hij huurde. En als hij op zijn akker aangekomen is, dan gaat zijn hand in die tas, in die buidel met zaadkorrels, en hij neemt er een hand met zaad uit en hij strooit dat zo over de akker. En hij loopt zachtjes verder, weer een hand en weer strooit hij het met een breed gebaar over de akker. En zo gaat hij heel zijn akkerland over. Iedere vierkante meter van zijn akker komt aan bod. Ook de randen. Een zaaier ging uit om te zaaien. Wie is die zaaier? Ten diepste de Heer Jezus Christus zelf. Hij zaait zijn woord. En alle woorden die hij tijdens zijn leven op aarde, ook op die dag waar het aan het begin van hoofdstuk 13 over gaat, alle woorden die hij spreekt en gesproken heeft tijdens zijn leven op aarde, ze waren als zaadkorrels die hij uitstrooide. Hij heeft gezaaid tot aan het kruis van Golgotha toe. Want ook de kruiswoorden, de zeven kruiswoorden, zijn bedoeld geweest niet alleen als gebeden, maar ook als zaad van het woord. De Heer Jezus Christus, de grote zaaier tijdens zijn leven op aarde, na zijn opstanding, maar nadat de Heer Jezus ten hemel gevaren is, heeft hij dat zaaiwerk, als ik dat zo zeggen mag, vanuit de hemel voortgezet. Hij heeft zijn apostelen uitgezonden als zaaiers. Hij zendt zijn dienaren uit als zaaiers. En achter de dienaren staat ten diepste de hemelse zaaier die zijn woord uitstrooit. Dat geldt dus ook voor iedere preek die wij horen. Dat geldt dus voor al die keren dat het woord opengaat en klinkt in ons leven. Dan is de Heere bezig om zaad uit te strooien. Wat betekent dat, vraagt iemand. Laten we de zaaier en de werkwijze van die zaaier dan vanmiddag nog eens even iets meer van nabij bekijken. Ik denk dat er drie dingen kenmerkend zijn voor het werk van een zaaier. Het eerste dat is dat hij zaait met gulle hand. Als u die zaaier over de akker ziet gaan, dan ziet u hem niet af en toe eens heel voorzichtig zo één zaadkorreltje pakken en dat laat hij dan eens hier vallen. En dan loopt hij een stukje verder naar een andere hoek van de akker en dan nog eens een zaadkorreltje en dat laat hij daar vallen. Nee, die zaaier die neemt een handvol zaadkorrels en hij strooit ze uit. En weer een hand en hij strooit ze uit. Zaaiwerk is werk dat plaatsvindt met gulle hand. Kijk, dat geldt ook voor de hemelse zaaier. Als hij komt met zijn woord, als hij zijn dienaren uitzendt met zijn woord, wat heeft hij dan gezegd? Ga dan heen, onderwijs alle volken. Strooi het zaad uit over alle akkers van mensenlevens. U mag de lijn doortrekken. Als we vanmiddag hier in de kerk zitten, dan is er niemand onder ons die zou mogen zeggen dat de Heere zijn woord niet ook tot u richt. Want zaaien is een werk dat plaatsvindt met gulle hand. Het woord komt tot allen en een ieder. Het woord van Gods wet en het woord van Gods evangelie. Nog een tweede kenmerk van zo'n zaaier. En we proberen ons die man nog even voor te stellen. Als die daar loopt over zijn akker, ja, dan is hij daar natuurlijk niet bezig uit wat tijdverdrijf. Dan is hij daar niet aan het zaaien om de tijd maar te doden. Of om maar iets te doen te hebben. Maar een zaaier zaait met een doel voor ogen. Het gaat de zaaier er uiteindelijk om dat er na verloop van tijd, jazeker, maar dat er uiteindelijk vrucht komt. Dat is ook kenmerkend voor de hemelse zaaier. Als hij het zaad uitstrooit op onze akkers van harte, dan heeft de Heere daar een doel mee. Het doel dat er in uw, in jouw, in mijn leven vrucht zou komen. En gemeente, we doen dat niet. Maar misschien zouden we vanavond, vanmiddag maar eens naar huis moeten gaan met de vraag. Alleen maar die vraag. Is er vrucht? Is er vrucht van al die honderden, duizenden preken die u hebt gehoord? Als straks de huisbezoeken weer plaatsvinden en de broeders komen, dan zullen ze, zo stel ik me voor, bij zo'n huisbezoek ook vragen naar uw tijdelijke welstand, hoe het gaat. Op uw werk, als u werk mag hebben, of op school, als je naar school gaat. Maar de diepste vraag in het huisbezoek is: welke vrucht is er op het woord? Als het nou 2 jaar geleden? Is dat het laatste huisbezoek? Of 4 jaar? Of noemt u maar op. Maar als het een aantal jaren geleden is dat het laatste huisbezoek heeft plaatsgevonden. Maar wat is de vrucht in de jaren tussen dat laatste bezoek en nu? En probeert u dan, gemeente, en ik ga even in gedachten naast u staan, want wij krijgen ook huisbezoek. Maar probeert u dan achter de broeders die komen, wie het ook zijn, de hemelse zaaier te zien die vraagt, waar is de vrucht? Nog een derde kenmerk van die zaaier die daar over zijn akker gaat. Hij zaait met gulle hand. Hij zaait met een doel voor ogen. Maar hij moet ook zaaien met geduld. Psalm 126 zingt zelfs van een wenende zaaier. Kijk, als een zaaier over die akker gaat, dan ziet hij aanvankelijk helemaal niets. Zaaien was in de tijd en in het land van de Bijbel letterlijk winterwerk. Het gebeurde aan het begin van de winter. Maar als zo'n zaaier gezaaid had, dan kwamen er eerst een aantal koude wintermaanden. En dan kwamen de voorjaarsregens. En pas als die over het land waren gegaan, ja, dan kon het zijn dat er iets van nieuw leven boven de grond zichtbaar werd. En dat was dan ook nog niet direct vrucht. Een spoor van leven, blijk van leven. Zaaiwerk is werk dat plaats moet vinden met geduld. Ik trek de lijn ook even door naar diegenen in onze gemeente die een zaaitaak hebben. Waar het ook is, in het catechisatielokaal, tijdens de verenigingen, op de zondagschool, in het evangelisatiewerk, waar dan ook het zaad wordt uitgestrooid. Maar wat is het nodig om ook geduld te oefenen? Dat is niet hetzelfde als onverschilligheid. We moeten het maar zien, we hebben het laten vallen en het zal wel. Nee, een zaaier is ook gericht op vrucht, zeker. Maar tegelijkertijd, zaad heeft tijd nodig om, als de Heer het geeft, in de aarde te vallen. Het heeft tijd nodig om te ontkiemen. Het heeft tijd nodig, en dat is bepaald niet onbelangrijk, maar u ziet er niets van. Het heeft tijd nodig om wortel te schieten. En om dan ook opwaarts vrucht te dragen. De zaaier op de akker. We gaan naar onze derde, onze laatste gedachte. Het zaad bij de weg. Want als die zaaier zo over zijn akker gaat, waar komt dat zaad dan terecht? Het zaad van het woord van God. Waar komt dat zaad terecht? De Heer Jezus leert het ons in deze gelijkenis. Het komt terecht op heel verschillende plaatsen. 4 verschillende plaatsen die ik al aan het begin van de preek kort heb aangeduid. Bij de weg, op de steenachtige grond, in de steenachtige grond moet ik zeggen, tussen de doornen en in goede aarde. Dat leert ons opnieuw, gemeente, dat het woord een heel verschillende uitwerking heeft. En we zullen ons de vraag moeten stellen bij deze gelijkenis. Wat voor uitwerking heeft het woord in mijn leven? En dan letten we deze middag alleen nog maar op die eerste plaats. Het zaad bij de weg. Dat is, kinderen, niet een weg zoals wij die kennen. Zoals we die hebben in de Jeruzalemstraat of de Oude Dijk. De weg bij een akker, dat was ja eigenlijk een wat spontaan ontstaan voetpad. Dat langs de akker liep, of soms ook dwars door de akker ging. En dat door de boer gebruikt werd om bij zijn akker te komen of door zijn akker te gaan. Maar niet alleen de boer gebruikte dat, dat pad of die weg werd ook gebruikt door willekeurige wandelaars in het land van de Bijbel. Als u even kijkt in hoofdstuk 12 vers 1, dan leest u daar dat de Heer Jezus zelf op een sabbatdag door het gezaaide ging. Zijn voeten zijn ook over dergelijke wegen en paden gegaan. Dat wordt bedoeld met de weg. Een pad waar steeds voetstappen overheen gingen. En u begrijpt wel wat er dan gebeurt met zo'n pad. Want als er iedere keer weer voetstappen overheen gaan en gewicht opkomt, dan wordt de grond van zo'n pad eigenlijk aangedrukt en aangestampt. En dan wordt dat pad steeds harder. En nu loopt die zaaier daar en hij strooit en dan komt, ja, dan komt er ook wat van dat zaad bij de weg. Op dat harde pad. En u ziet de zaadkorreltjes misschien nog stuiteren op de grond. En dan komen ze tot stilstand en dan liggen ze daar, nee, niet in de grond. Want daar kunnen ze niet eens komen. Ze blijven liggen aan de oppervlakte. Op of bij de weg. En dan duurt het maar even of de vogels, die zijn erbij en ze pikken dat zaad weg. Is dat de grond van uw leven? Is dat de plaats waar het zaad van het woord in uw leven jaar in, jaar uit terechtgekomen is? Is dat de reden dat het woord geen vrucht draagt in uw leven? Is uw leven te vergelijken? Is uw hart te vergelijken met de aangestampte weg? Als ik die vraag deze middag stel, dan moeten we dat vanuit het beeld proberen nog iets te verduidelijken. Want wat is die weg nu eigenlijk precies? Wat valt er te zeggen over de plaats waar het zaad bij de weg viel? Wel, het eerste is dat daar heel veel voetstappen overheen gegaan zijn. En dan nog een keer diezelfde vraag. Is dat de reden dat uw hart zo hard is? Zo onontvankelijk voor het woord? Is het omdat er zoveel voetstappen overheen gegaan zijn? En wat gaan er een voetstappen over de akker van ons leven? De bezigheden van iedere dag. De drukte van ons dagelijks werk. Ja, dominee, maar daar kun je toch niks aan doen als dat gebeurt? Het werk moet toch gebeuren? En we hebben het toch druk. En ik heb daar toch ook niet in alle opzichten voor gekozen. Dat is voor een deel waar, gemeente. Maar zijn er ook niet. En ik ga naast u zitten in de bank. In gedachten. En ik preek vanmiddag tot mezelf ook. Maar zijn er ook niet heel veel voetstappen die we over het pad van ons hart laten gaan. Door druk te zijn met heel veel dingen van het tijdelijke, ten koste van onze zaligheid en ten koste van het woord van God. Wat voor voetstappen laten we niet over het pad van ons hart gaan wanneer we achter internet zitten. En ik zeg niet dat alles verkeerd is. Er zijn ook goede dingen. Maar wat voor voetstappen laten we niet over het pad van ons hart gaan, die ons hart misschien wel hard maken. En wat voor voetstappen laten we niet over het pad van ons hart gaan wanneer we achter de televisie plaatsnemen. En wat voor voetstappen laten we niet over het pad van ons hart gaan, wanneer we dag in dag uit druk bezig zijn met de dingen van het hier en nu, en onze ziel leidt schade. Kijk, wij kunnen zo zeggen, gemeente, en dat is ook zo, dat ons hart van nature gesloten is onder het woord, en dat ons hart hard is. En dat is ook zo. Maar laten we niet vergeten, zeker vanuit deze gelijkenis, laten we niet vergeten dat we er zelf soms ook nog ontzaggelijk veel aan doen om dat hart harder te maken en hard te houden. Door er alsmaar allerlei voetstappen overheen te laten gaan. En dan het tweede wat er gebeurt daar bij de weg, ja, dat is dat de weg steeds harder wordt. Steeds minder ontvankelijk voor het woord. En misschien dat u het wel merkt, als u de Bijbel neemt op een doordeweekse dag en u leest er iets uit, maar het doet je niks meer en het woord komt niet meer binnen. Of u komt in de kerk op zondag en u luistert naar de preek en zolang het de dominee probeert om het wat boeiend te brengen, dan gaat het nog, maar u bent het ook heel snel weer vergeten. Want er zijn dingen die u heimelijk veel belangrijker vindt. Steeds harder en steeds onontvankelijker. Steeds onverschilliger misschien ook wel. Als ik behouden word, dan word ik wel behouden. En als ik verloren ga, dan ga ik verloren. En dan, gemeente, en dat is het derde wat er bij die weg gebeurt. Daar moet u ook eens even op letten. Dat het zaad van het woord daar toch gestrooid wordt. De hemelse zaaier besteedt nog moeite en nog kosten aan uw ziel. En hij komt en hij slaat u niet over. Het woord gaat toch nog weer open. Het klinkt toch nog weer. Maar het ketst af. Het stuitert misschien op uw leven. Blijft liggen. En dan het vierde wat er in dit stuk van de gelijkenis opgesloten ligt. Dan zijn de vogels van de hemel daar. En de Heer Jezus verklaart dat beeld straks zelf door te wijzen op de boze, de duivel, de vorst der duisternis, die het woord wegneemt voordat het iets zou kunnen doen. Kijk, dat is niet om de duivel de schuld te geven. Want hoe komt het dat de vogels van de hemel het zaad kunnen wegpikken? Omdat het pad hard geworden is. Omdat er zoveel voetstappen overheen gegaan zijn. Maar wat de Heer Jezus daarmee zeggen wil is, wij kunnen op allerlei manieren de duivel wel in de kaart spelen. In de manier waarop we ons leven inrichten. In de manier waarop we, ja, de belangen van de tijd en de belangen van de eeuwigheid tegen elkaar afwegen. In de manier waarop we omgaan met onze onsterfelijke ziel. De duivel kan zo'n voordeel over ons behalen. En hij zal er altijd op uit zijn om het woord weg te pikken. Hij slaat geen kerkdienst over. En geen catechisatieavond over. En geen verenigingsbijeenkomst of avond over. En geen zondagsschoolklas over. Hij is er in de kerk. En hij is er uit de kerk. En er ligt in het beeld van onze gelijkenis een dringende waarschuwing tegen zijn invloeden, maar ook tegen het feit dat wij als mensen hem zo in de kaart kunnen spelen, zo'n voordeel kunnen gunnen. Het is een ernstige preek deze middag, gemeente. Ik heb gedacht, hoe kan ik die preek toch nog Ja, dat denken dominees misschien ook wel eens. Hoe kan ik die preek toch nog mooi afronden en er op een mooie manier een einde aan maken? Misschien dat u zelf wel in gedachten hetzelfde overwoog. Kan die preek dan toch nog mooi eindigen, want het is tot nog toe een heel aangrijpend woord. Ik weet eigenlijk niet, gemeente, ook bij de voorbereiding niet, hoe ik het mooi zou kunnen maken als het zaad op de weg, op de harde weg, blijft liggen. Ik las vanmiddag nog een stuk uit een van de preken van Charles Haddon Spurgeon over deze gelijkenis, de gelijkenis van de zaaier. Als u die bundel hebt, de gelijkenissen van de heiland, dan moet u die preek nog maar eens nalezen. Maar als u dan leest over het eerste stuk, ach, dan slaat de schrik je eigenlijk om het hart. Want dan zegt Spurgeon telkens weer in die preek, hoe verschrikkelijk is uw toestand. Hoe hard, hoe hebt u het zo ver laten komen? Wat is er nog voor u te doen? U gaat straks de kerk uit, onbewogen. Maar de Heere zou het woord van deze middag nog kunnen gebruiken, want hij is soeverein, hij is machtig. Hij breekt door alle vijandschap en door alle weerstand heen. Hij zou het woord van vanmiddag nog kunnen gebruiken om het bij een zondaar aan het hart te hechten. Dat je het niet meer kwijtraakt. En dat je zegt, o God, dat is mijn leven, dat aangestampte pad. En nu zie ik het, mijn hart is zo hard, maar het is vanwege al die voetstappen die ik zelf over mijn leven heb laten heen gaan. Is er nog doen aan voor een mens als ik? Ja, zou het nog goed kunnen komen met dat pad? Als u nog even in het beeld verder denkt, dan zijn er eigenlijk twee dingen nodig. Wil het zaad in die grond bij de weg kunnen vallen? Wat is er nodig? Iemand zegt, de ploeg die er doorheen gaat en die dat pad openhoudt, ach, de ploeg zonder meer zal breken op de harde grond. De regen die dat pad doortrekt, die toch langzaam maar zeker naar binnen gaat en naar binnen sijpelt. De regen die de kluit, zoals Psalm 65 het zegt en zoals we het gezongen hebben, week kan maken. En dan inderdaad de ploeg die het land opentrekt. En als ik nu dat beeld van die regen en het beeld van die ploeg op één noemer breng, dan zeggen we vanmiddag, dat is een beeld van het werk van het onwederstandelijke. Het niet tegen te houden betekent dat. Het niet tegen te houden werk van de Heilige Geest. Als u ergens dringend behoefte aan hebt, wanneer uw leven een aangestampt pad is, dan is het ja zeker dat u wakker geschud wordt, dat u het ziet. Maar dan is het ook nodig dat de Heilige Geest zo gaat werken, zo gaat inwerken op uw hart, dat de harde bodem van uw hart doortrokken wordt met de regen van de Heilige Geest en dat uw leven open komt te liggen door de ploeg. Kan dat, vraagt iemand, Handelingen 16. En de Heere opende het hart van Lydia, dat ze acht gaf op wat van Paulus gesproken was. Laat de tekening van het zaad, als het bij de weg valt, u er toch toe brengen om biddend uw plaats in te nemen onder het woord, maar om ook toe te zien. Wat voor voetstappen gaan er over de akker van mijn leven? En waar moet ik mee breken? Wat moet er veranderen? Maar om boven alles te vragen, om de opening van uw hart door de Heilige Geest. En zou dat nog kunnen, vraagt iemand, als ik al die jaren mijn hart heb laten verharden? Ach, bedenk het, dat daar waar het woord ingang vindt in het hart, en waar het door Gods genade vruchten mag dragen in een mensenleven, dat is tot eer van God. En op kosten van diegene die zichzelf als een tarwegraan heeft laten zaaien in de donkere aarde, de Heer Jezus Christus. En pleit dan in uw gebeden op zijn werk. En vraag het dan, Heere, ik heb het niet meer verdiend. En toch, u zult erin verheerlijkt worden als ook mijn leven vrucht mag dragen. Willen dan doen, niet om mijn wil, maar om Christus wil. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, zou u willen geven dat uw woord ook in ons leven, in ons hart mag ontkiemen, wortel zal schieten, vruchten zal dragen. En waar ons leven en ons hart de tekening vertoont van de weg, aangestampt door allerlei voetstappen. O Heere, wilt u geven dat we ons daarvan mogen bekeren? En wilt u geven, Heere, dat we weg zullen doen alles wat ons van de zaligheid afbrengt, zover dat mogelijk is? Geef dat we de verantwoordelijkheid ten opzichte van onze eigen ziel en van die van onze kinderen, als u ze ons geeft, mogen beseffen. Maar Heere, u hebt ook, al was het deze middag niet behorend tot onze tekst, maar u hebt toch ook vanuit de gelijkenis laten horen en vanuit de psalm die we zojuist zongen, dat uw woord vrucht zal dragen. En u komt het er maar heel persoonlijk op aan of het ook in ons leven gebeuren zal. Heere, laten we onszelf mogen onderzoeken, maar laten we ook mogen bidden om die vrucht waarvan u het zelf gezegd hebt: uw vrucht is uit mij gevonden. Zegen zo uw woord in het hart van onze jongeren en van onze ouderen, in het hart van degenen die hier zijn geweest deze middag en van degenen die met ons meeluisteren. Past u uw woord toe en werkt u het uit. Vergeef al het zondige, het gebrekkige. Breng ons zoveel als mogelijk aanstaande woensdag ook samen. Hoor ons in alle dingen en verhoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Het vijfde vers van Psalm 56. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.